hoe vaak ik, maar ook andere advocaten zeggen altijd van, nou, dit is echt het uiterste voorstel. En dat is het nooit.
Nee, dat weet ik ook. Maar ik zeg altijd tegen mijn werkgever, hoef je niet te geloven, want dit is niet zo. Nee. Maar als ik het zeg, is het echt zo. Ja. Welkom bij Ontslaghulp voor Werkgevers. De podcast voor werkgevers die op een menselijke manier willen omgaan met ontslag. Hier hoor je verhalen uit de praktijk. Inzichten van experts en concrete tips voor als je in een lastige situatie zit met je werknemer. Zonder juridisch gedoe, met overzicht en regie. Veel luisterplezier.
Welkom bij Ontslaghulp voor Werkgevers, de podcast. De podcast voor werkgevers die met regie en rust afscheid willen nemen van hun werknemer. En ik zit hier vandaag met twee hele bijzondere gasten. En één daarvan is Willianne Winkel, de eigenaar van Ontslaghulp voor Werkgevers.
Ja, maar je kent me al goed, toch? Ja.
Ik en de luisteraar, die kennen jou al heel erg goed. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Mijn naam is Michelle Barten en ik ben voor vandaag de host van deze aflevering. En deze aflevering gaan we het eigenlijk over een best wel bijzonder onderwerp hebben, Willianne.
Zeker.
Eentje die jij al op het lijstje had staan om te bespreken.
Ja, dat was wel een wens van mij, ja.
Ja. Ja, want jij wilde heel graag met iemand om de tafel, met wie je al vaker om de tafel hebt gezeten.
Zeker. Je zal me zo meteen wel aankondigen. We zitten hier met Jelle. En Jelle ben ik een aantal keer tegengekomen in ons werkbare leven tijdens mediation. En het is wel eens leuk om het daar met elkaar over te hebben in deze podcast.
Ja, nou, ik ben natuurlijk ook wel nieuwsgierig van als je dan tegenover elkaar zit, want dat hebben we natuurlijk in de vorige aflevering ook al een aantal keren besproken. Wat komt er dan allemaal bij kijken? En jij kondigde hem al eventjes aan. Wij heten van harte welkom Jelle Splinter.
Dank jullie wel.
Ja, we vinden het heel leuk dat je er bent.
Ja, ik vind het een eer om hiervoor gevraagd te zijn.
Nou, dat vinden we leuk om te horen.
En om Willianne zo weer tegen te komen.
Yes. Ja, nou, het is dat denk ik een iets andere setting misschien.
Andere setting.
Ja, we gaan zo meteen horen of het dan ook zo ontspannen is, zeg maar, als dat we hier nu bij elkaar zitten. Maar kun jij eerst kort wat vertellen over jezelf?
Nou, ik heet Jelle Splinter. Ik heb een eigen advocaten- en mediation-praktijk in Leiden. Volgend jaar 20 jaar advocaat. Dat is een mooie mijlpaal, kwam ik laatst achter. Dat gewoon 20 jaar.
Dan mag je wel gaan vieren.
Ja, ja. Ik ben ooit begonnen bij een groot advocatenkantoor. Een van de grootste advocatenkantoren op de Zuidas. Daar heb ik het mogen leren. Ondernemingsrecht. En ook een stuk arbeidsrechtelijke praktijk daar gehad. Toen ben ik een paar jaar naar een middelgroot kantoor gegaan. En nu al ruim 14 jaar mijn eigen kantoor.
Nou, goed. Ja. En in welk onderdeel van het recht? We weten het denk ik misschien al een beetje als we hier
voornamelijk,
zitten.
Voornamelijk arbeidsrecht.
Ja.
En daar zit ook wel wat ondernemingsrecht bij. Maar de hoofdmoot is arbeidsrecht. Mm-hmm. En als mediator doe ik ook arbeidsrechtelijke mediations. En ook zakelijke mediations. Dus dan moet je denken aan conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders. Soms ook leveranciers van een onderneming en de onderneming. Nou ja, goed, daar kan je van alles bij voorstellen.
Ja, ja.
Dus ook daar het ondernemingsrechtelijke en het arbeidsrechtelijke.
Kijk, heel veel ervaring. En dat komt goed uit, want wij gaan in gesprek met jullie over de manier waarop jullie met elkaar samenwerken. Dat hebben jullie natuurlijk al wel vaker gedaan.
Dat hebben we vaker gedaan.
Maar niet zoals we natuurlijk in deze hoedanigheid zitten. Want als jullie met elkaar om de tafel zitten, dan gaat dat vaak over een onderhandeling voor het afscheid nemen van een werknemer. En dan vertegenwoordigt Willianne de partij van de werkgever en jij de partij van de werknemer.
Ja. In onze samenhang in ieder geval. Want jij staat alleen maar werkgevers bij. Ik, dan moet ik wel zeggen, hè, ik sta zowel werkgevers als werknemers bij. Ja. Maar in onze samenwerking zal het dus altijd jij werkgever, ik werknemer zijn.
Ja. Ja, klopt.
Ja, en als je dan kijkt, in het geval dat jij een werknemer bijstaat, Jelle, hoe komt zo iemand dan bij jou? Wat speelt er dan en wat zijn dan de soort situaties die jij op je neemt?
Nou ja, die situaties kunnen natuurlijk wel verschillend zijn. Maar over het algemeen speelt er iets. Hè? Of de werknemer heeft al te horen gekregen van ze willen afscheid van me nemen. Ze willen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat kan dan op basis van verschillende gronden zijn. Of er speelt nog iets in de fase daarvoor. Hè? Dus er is ruzie ontstaan of iets in die zin. En daar willen ze dan advies over hebben. En het gebeurt ook wel dat een werknemer helemaal aan de voorkant bij me terechtkomt. Die zegt van ik wil deze samenwerking aangaan.
Ja.
Wil je met me meedenken?
Ja.
Maar het grootste gedeelte is toch wel gedurende de samenwerking en dan vaak als
ze dan binnenkomen.
Als er toch een einde van die samenwerking of in ieder geval een verstoring van die samenwerking in zicht is.
Ja.
En waar let jij dan als advocaat op als je zo'n zaak aanneemt? Wat zijn dan voor jou belangrijke aspecten die erin moeten zitten om ermee aan de slag te kunnen?
Nou, ik wil natuurlijk eerst horen van wat speelt er? Hè? Wat is de situatie? En eigenlijk vrij snel wel in de inventarisatie wil ik graag weten van mijn cliënt op dat moment. Ja, wat hij of zij eigenlijk zelf wil.
En
is misschien een beetje een... ik wil niet zeggen een atypische vraag. Ik weet niet hoe mijn collega-advocaten dat doen. Maar ik vind het wel belangrijk om juist ook aan dat stuk meteen aan het begin veel aandacht te besteden.
Ja.
Zonder gelijk helemaal in die juridische waarheid te duiken. Door eerst eens aandacht te besteden van hoe zit jij nu eigenlijk in deze situatie?
Hm.
Wat zou het betekenen als het inderdaad tot een einde gaat leiden enzovoort? Want als ik dat goed in beeld heb, dan kan ik ook mijn dienst beter inkleuren.
Kun je beter aansluiten op wat er gaat gebeuren?
Als iemand te horen heeft gekregen van je moet weg, hè, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je dat gaan bevechten. Hè, dus eigenlijk met als doel dat je niet weg hoeft, maar dat je kan blijven.
Mm-hmm.
Maar wat nu als eigenlijk diep van binnen best wel die wens er is van dat je denkt van nou, het gaat al een tijd niet zo lekker. Of ik speel wel langer met de gedachte.
Ja.
Dat ik misschien iets anders moet gaan doen. Ja, is dat dan wel de strijd die je moet leveren? Hè? Dus ik denk dat het goed is om eerst goed in kaart te krijgen van wat wil je nu eigenlijk? En dan kan ik daar mijn dienstverlening omheen bouwen. Ja.
Nou, het klinkt alsof dat
dit klinkt als muziek in mijn oren. Hè? Dus dit is eigenlijk precies natuurlijk... Ik tref er heel veel verschillende soorten advocaten. Zo zou ik het maar even benoemen. Ik denk dat dat het beste is van... Ik denk dat deze aanpak die Jelle hanteert, wat mij betreft ook de beste is. Als je de strijd wil aangaan, ja, dan kan dat. Maar dan moet dat het doel zijn. Maar als de werknemer ergens diep van binnen ook voelt van ja, eigenlijk is afscheid nemen het beste. En dat is natuurlijk wat de werkgever, want daar begint het bij mij in dit geval. Dit ook voelt, ja, dan kom je ook veel sneller tot een oplossing. Maar ik tref natuurlijk ook wel eens advocaten waarbij ik echt wel weet en voel dat de werknemer eigenlijk afscheid wil nemen, maar dat ze toch eerst die strijd aangaan.
Ja.
En het spel spelen van ja, ik wil eigenlijk blijven.
Ja.
En dat vind ik zo vervelend, omdat elke keer dan weer denk ik, daar gaan we weer, dan moeten we dat even, dat spel meespelen. Dat de werknemer wil blijven, maar je weet al lang dat dat eigenlijk niet zo is. En ik denk dat je dan als advocaat, en dat vind ik echt oprecht, dan ook je cliënt niet goed helpt.
Nee.
Nee,
nee dat zie je gewoon veel.
Ja.
En ik weet niet of dat... Nou, het zal met de mensen te maken hebben. Het zal misschien met een stukje ervaring te maken hebben. Maar inderdaad, die standaard stappen, hè, de standaardbriefjes, daar prik je op een gegeven moment wel doorheen. En ik vind dat inderdaad zonde. Want ik denk dat je daarmee niet per se de beste dienst levert.
Oh, je zegt daar wel iets interessants, want je zegt daar prik je op een gegeven moment wel doorheen. Ja. Wie is in dat geval dan de je? Ben jij dat dan? Of dat, is dat Willianne?
Nou, dat ben ik dan, maar allebei, ja.
Zoals je ervaring hebt. Want ik kan me voorstellen, als je een werkgever bent en je hebt dat nog niet vaker op die manier aan de gang gehad en je krijgt briefjes van een advocaat op die manier en je hebt niet iemand zoals jij daartegen, ja, dat je dan in een soort, zou bijna willen zeggen, ellendige strijd belandt, die uiteindelijk toch eindigt waar jullie wellicht eerder zijn met elkaar.
Ja.
Ja.
Dus zou je daar dan uit kunnen concluderen dat inderdaad een advocaat aan de kant van de werknemer die echt wel uit is op van maar wat wil jij en hoe ga je daar het beste mee om? Plus een werkgever die vanuit die emotie blijft en daarnaar kijkt, het proces ook gewoon bevordert.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat de wereld een stuk mooier uitziet als we dit met elkaar zouden kunnen afspreken. Om het op die manier aan te vliegen en niet per se altijd op de... Maar moeilijke juridische manier. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten benoemen. Dus dat je eerst het spel gaat spelen om te kijken of je er dan zo het onderste uit de kan halen. Of dat je kan aantonen dat de werkgever iets doet wat niet zou mogen. Of nou, ik denk dat je de werknemer er in dit geval ook helemaal niet bij helpt. En ik denk zelfs dat de werkgever op een gegeven moment ook minder bereid is om mee te gaan in een mooie deal sluiten met elkaar.
Denk ik ook.
Ja.
Ja, ik omschrijf het vaak zowel aan mijn werkgevers als werknemers, cliënten, een beetje als ze zitten een soort gevangen in het begin. Dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk ook het moeilijkste van een arbeidsrechtelijk dossier. Ik hoor graag van jou of jij dat ook vindt. Je zit in het begin allebei een soort vast in een soort dans. Hè? Je danst een beetje om elkaar heen, maar niemand kan eigenlijk wat doen. He, die werkgever, die even generaliserend, he, die zit vast. Want die heeft vaak, is net dat dossier niet helemaal op orde. Of die heeft net de verkeerde insteek gekozen. Of dus die is heel bang om die toenadering naar die werknemer te doen. Want die denkt van ja, als ik nu die stap zet, dan leg ik al mijn kaarten op tafel. En dan als die werknemer de deur dichtgooit, dan heb ik niks meer. En die werknemer eigenlijk ook. He, want als die wel verder zou willen praten, die is bang dat hij dan van de werkgever vaak de reactie krijgt van ja, werknemer, als je weg wil, hè, of als jij wel, dan kan je opzeggen. En dan, ja. En die wil vaak niet met lege handen of niet op zo'n manier in ieder geval de organisatie verlaten. Ja. Dus daar houden ze elkaar in het begin heel erg in gegijzeld.
Ja.
En daarom vind ik mediation mooi, maar misschien komen we daar straks nog wel op. Omdat dat een daar kan je afspraken maken, zodat je wat vrijer daarover kunt spreken met elkaar. Ja. Hoe ervaar jij dat?
Ik ervaar dat zeker ook zo. En ik adviseer natuurlijk een werkgever als ik start. Kijk, dat weet je van mij. Ik start altijd met een aanbod om uit elkaar te gaan middels een vaststellingsovereenkomst. En ik heb eigenlijk nooit voldoende dossier. Want anders dan gaan we wel naar een rechter en zeggen we, joh, meneer de rechter, we willen dit arbeidsovereenkomst beëindigen. Dus ik geloof er dan dus in ook om als werkgever dan dus ook open kaart te zijn, te spelen, eerlijk te zijn en een goed voorstel neer te leggen. En het begrip goed, ja, daar verdient wat mij betreft de schoen en kan de dans beginnen. Want dan zeg ik tegen de werkgever, ja, ik zou dan bijvoorbeeld dit doen. Hè, de werknemer heeft recht op dit, maar we gaan daar wat bovenop doen, want jij hebt geen dossier. Dat is wat het is. En dat je wil aan de werknemer laten zien, ik snap dat ik geen dossier heb, maar ik denk echt dat het voor ons beter is om afscheid te nemen. En dan zie ik steeds vaker dat als ik een advocaat tref die ook gewoon werkt zoals wij werken, laat ik het dan maar even, dat we even wij hetzelfde doen, dat ik misschien nog wel een kleine verzoek krijg om een aanpassing. En ik maak ook steeds vaker mee dat ik eigenlijk gelijk de handtekening krijg.
Ja.
Omdat de advocaat dan zegt, ja, het is gewoon een keurig voorstel. En ik denk dat je dan elkaar een hele hoop ellende bespaart.
Ja.
Dus die dans herken ik zeker. Maar waar ik dan tegenaan loop bij de werkgever is dat hij ook emoties heeft. Want er is natuurlijk vaak, soms als heel vaak, heel veel dingen gebeurd. Soms is gewoon soms is het huwelijk voorbij. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld misschien wel 15 jaar heel mooi samengewerkt en is de koek op.
Ja.
Het is een hele andere situatie als dat een werknemer elke week danst op een festival staat.
Ja.
En op maandag nooit er is. Dan zegt die werkgever, ik ga die beste werknemer helemaal niks meegeven.
Ja.
Dan heb ik aan de voorkant al een hele strijd gehad om überhaupt dat goede voorstel neer te leggen.
Ja.
Maar dat zijn
vaak misschien de makkelijkere zaken.
Ja.
Hè? De ontslag op staande voet situaties. Of nou ja, goed, in dit geval een feestende werknemer. En maar dan heb je gewoon een hele duidelijke aanleiding. Maar
ja.
Dat,
soms is er niet.
Soms, nee. Het zijn juist die ingewikkelde zaken waar dat er eigenlijk niet helemaal precies is.
En als je kijkt naar dat soort ingewikkelde zaken en je bent zo aan het dansen, is dan mediation inderdaad de volgende stap om daar een soort uit die dans te komen?
Dat kan.
Wat zijn nog meer stappen die je kunt zetten om die dans een soort te doorbreken? Zeg
nou,
maar?
Ik zou eigenlijk die stap daarvoor nog. Hè? Mm-hmm. Dus. Kijk, het gaat natuurlijk, precies wat jij zegt, je kan eigenlijk 15 of 20 jaar heel goed met elkaar hebben samengewerkt en die elkaar leuk hebben gevonden, wat aan elkaar hebben gehad. En wat daar gaat, denk ik, toch de samenwerking over. De werknemer levert arbeid en die ontvangt daar loon voor terug. En hopelijk is dat dan ook nog in een prettige sfeer. Maar het gegeven, en dat vinden we denk ik als mens sowieso moeilijk, maar alles verandert natuurlijk. Hè? Niks is, zeker als het over lange, 15 jaar geleden is, het bedrijf was anders, de personen waren anders. En door daar tijdig gewoon, ook als werkgever, gewoon op een eerlijke, open manier de communicatie over te voeren met de werknemer, zonder het persoonlijk te maken, want daar gaat het denk ik heel vaak mis.
Ja.
Dat zou denk ik een stap zijn die veel eerder genomen mag worden. Maar wat er nu vaak gebeurt, is dat die werkgever die heeft geen dossier. Want het is namelijk al 15 jaar goed gegaan. Hè? Ieder jaar netjes, positieve beoordeling enzovoort. Ja. Maar er speelt eigenlijk iets anders. Het bedrijf wil meer linksaf en deze werknemer die kan eigenlijk niet goed mee linksaf, maar wel rechtsaf. Iets wat eigenlijk niks met die persoon van die werknemer te maken heeft. Maar die werkgever die moet vaak ook op advies van zijn adviseur. Hè, dus daarom vind ik jouw aanpak verfrissend daarin. wordt dan toch een soort gestuurd in een richting dat het wel wat over die werknemer gaat zeggen.
Ja, want die
gaat eigenlijk te horen, ja, je hebt geen dossier. Dan opeens moet uit het niks moet er een soort van dysfunctioneren dossier op tafel komen.
Okay.
Dus zo'n hele mooie samenwerking van 15 jaar, die moet opeens een soort kapot gemaakt worden met verzonnen dingen. Alles wordt erbij gehaald. Opeens doet iemand niks meer goed. Ja, en dan gaan de hakken in het zand. En dan krijg je, zo'n cliënt, zo'n werknemerscliënt komt dan bij mij. En dan zeg je, dit slaat inderdaad nergens op. En dan, dan zit je in die strijd. Ja. En volgens mij, als je dat aan dat beginstuk, dus hoe communiceer je iets? Hoe neem je iemand mee in, we gaan die kant op. Daar hoort deze besluitvorming bij. En hoe kunnen we dat nou ook voor jou op een nette manier af laten lopen? Dat zou denk ik veel mooier zijn. Maar jij wilde het over mediation hebben, maar daar...
Ik ben het zeker met je eens, Jelle. En het is natuurlijk heel lastig, want die bedoeling heeft de werkgever natuurlijk soms ook wel eens. En dan hoop ik ook dat de werknemer het zo ontvangt. Nou, en daar gaat het soms dus mis. En die werkgevers komen natuurlijk bij mij.
Ja.
En dan geloof ik nog steeds in het eerlijke gesprek en geen verbeterd traject starten, omdat je dan een dossier gaat opbouwen en dat die werknemer denkt, verbeterd traject. Je wil gewoon afscheid van me nemen, zeg het nou maar.
Ja,
nou, dus ik geloof dus inderdaad, zeg het nou maar. En probeer, en dan kan je het misschien ook niet altijd helemaal onderbouwen, maar dan is de boodschap inderdaad, wij gaan links. En ik merk gewoon dat het voor jou niet werkt en dus denk ik dat het beter is om afscheid te nemen.
Ja.
En ik denk dat het misschien leuk is om, interessant is om te vertellen van hoe wij dan voor het eerst elkaar hebben ontmoet. He, daar was dat was een situatie waarin al eerder contact geweest was met een andere advocaat vanuit de werkgever. En dat was, die dans was al best ontspoord, als ik het zo mag noemen. En toen heb ik dus ook, toen kwam de werkgever uiteindelijk bij mij terecht via. En toen zei ik, ik kan de advocaat van de werknemer gewoon eens mailen en een voorzichtig kijken van en gewoon een eerlijk verhaal.
En toen zat jij daar.
En toen kreeg jij een mail van mij.
Ah.
Ja, in mijn beleving heb je mezelf gebeld, maar misschien is dat vooraf gegaan.
Ik heb je eerst
een
gemaild rustig. Okay. Ik denk, als overval ik je, maar jij belde mij echt volgens mij binnen het half uur al terug van wat goed.
Ja.
Ik weet niet precies de woorden, maar je zei iets in de strekking van, dit maak ik niet vaak mee. Het is interessant hoe jij me benadert en hoe je kijkt naar deze zaak.
Ja, ook omdat ik dat zelf een hele prettige aanpak vind.
Ja.
He, zonder nou gelijk die briefjes, eerst maar eens gewoon. En jouw manier voor communiceren is gewoon, het is gewoon wat het is.
Ja.
En,
helder.
En kunnen we daar het gesprek met elkaar over voeren?
Ja.
En, dat bood heel veel opening toen.
Zeker, En uiteindelijk zijn we vanuit die situatie dus in een mediation terechtgekomen op het advies van een bedrijfsarts. En ik denk dat dat een hele goede manier was in deze casus. Want er was al best wel veel gebeurd om toch het gesprek met elkaar aan te gaan.
Ja.
Heb jij die mediation toen begeleid? Of dat jij gewoon als partij van de werknemer?
Ja.
Kijk, als mediator ben je onpartijdig.
Ja, daarom. Ja. Ja.
En dus als ik al in zo'n zaak zit, kan ik nooit meer de rol van mediator.
Maar dat is wel iets wat je ook doet, dat heb je net uitgelegd. Alleen dan dus niet in deze kwestie.
Nee, niet in deze kwestie. Nee. Ik vind het wel heel prettig ook vaak om als advocaat, adviseur in een mediation erbij te zijn.
Ja.
En dat was hier denk ik ook.
Ja.
Dat is dus niet altijd gebruikelijk dat je erbij bent. Soms is het ook gewoon werknemer en werkgever.
Ja, dat kan. Dan heb je natuurlijk zelf ook wel een beetje regie in. Maar.
En is het dan wel aan te raden dat jullie daar als partijen bij zitten? Dus als ik als werkgever in zo'n mediation terechtkom, is het aan te raden dat ik ook mijn begeleider of mijn adviseur meeneem?
Op enig moment denk ik wel. Ja. Ja. Het hoeft niet wel altijd meteen vanaf het eerste gesprek.
Mm-hmm.
Misschien zelfs soms in het eerste gesprek is het helemaal niet helpend.
Nee.
Het hangt heel erg vanaf hoe je als adviseur er ook in zit.
Ja.
Bij ons, omdat wij denk ik een beetje dezelfde kijk erop hebben, gaat dat heel goed.
Mm-hmm.
Maar ik als mediator tref ook wel eens advocaten aan mijn mediation-tafel die dat misschien minder gewend zijn of daar zitten alsof ze voor een rechter zitten. Hè?
Ja,
ze het gevoel hebben dat ze daar een stevig pleidooi moeten houden of met bewijsstukken moeten komen. Maar dat is in mediation is het zinloos.
Ja.
Ja.
Dus wat zou je dan eigenlijk willen verwachten als ik daar als werknemer bijvoorbeeld zit en ik heb jou bij me als mijn partij? Wat zou ik dan het liefst willen dat jij doet in zo'n mediation? Hoe jij je gedraagt?
Nou, wat ik denk ik het belangrijkste vind is dat partijen elkaar goed horen. Daar gaat het in communicatie denk ik sowieso vaak mis. Hè? Ja. We zijn heel goed in zenden. Maar ook echt horen van wat speelt er nu aan die andere kant. En wat heeft die ander nu nodig om... Ja, wat er speelt om daar een oplossing in te bedenken. Dus ik denk dat je daar je cliënt in kan begeleiden. Hè, door af en toe bij wijze van spreken ook te zeggen van... Jij mag zo reageren. Dat doet als het goed is de mediator natuurlijk. Hè, maar soms is het ook helpend als je daar als adviseur een beetje in helpt. Van, luister even goed wat de ander zegt.
Ja.
En dan krijg jij straks... Of schrijf het even op.
Nou, en
of...
ik kan me ook voorstellen dat het is letterlijk horen wat iemand zegt. Maar het is ook indirect horen wat er gezegd wordt. Hè, van begrijp je, hij zegt dus eigenlijk... het bedrijf gaat naar links en jij gaat daarheen. En dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. Is dat ook wat je hoort?
Zeker.
Dus dat stukje zit er natuurlijk ook in. En ik kan me ook voorstellen voor jou, Wil, dat op het moment dat jij daar zit... als partij voor de werkgever, dat het fijn is dat je gehoord wordt.
Want
dat
is... zeker. Kijk, en... ik denk wellicht, in dit geval was het goed dat we er vanaf het begin af aan bij waren. Maar als je over het algemeen spreekt, denk ik dat, hoe ik het vaak zie, als het nog niet zo heel veel uit de hand is gelopen, maar dat het gewoon soms dat nog in het begin staat van waar we naartoe willen. Dat het even goed is dat werkgever en werknemer samen in de eerste mediation zitten. En dan natuurlijk geef ik dingen mee aan de werkgever. Luister nou, ga nou niet, weet je wel, je gaat je gelijk daar niet halen. Blijf gewoon rustig, heb begrip voor elkaar. En kijk gewoon dat je allebei naar hetzelfde punt toe gaat, want je weet waar je heen wilt. En vanaf dat het op een gegeven moment dat er een soort conclusie komt of een oplossingsrichting, dan vind ik het wel fijn om betrokken te zijn. En ik zie ook vaak dat de werkgever dan denkt, nou, pak jij dat stuk maar. Want dus ze zijn dan vaak ook soms wel eens een beetje... maak zich zorgen of ze het goede zeggen.
Ja.
Kan ik dit wel zeggen? Kan ik dat wel zeggen? Nou, het mooie is van de mediator natuurlijk één grote geheimhouding is. Dus dat is heel fijn. Ja. Dus ik zeg altijd, nou, je kan alles zeggen wat je wil. Er is daar geen goede fout. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat beide partijen uiteindelijk, als het echt gaat om een regeling met elkaar te treffen, want dat is niet altijd zo, maar best wel regelmatig. Tenminste in de zaken waar ik dan natuurlijk ben. Ja, is het wel goed dat je iemand meeneemt. Je kan daar niet... ik heb wel eens meegemaakt dat een werknemer gewoon weigerde om juridisch advies mee te nemen. Ja, ik begreep dat is... Die mediator vond dat ook niet slim, maar je zag ook gewoon dat werkt voor geen meter.
Nee, zeker niet als de een wel en de ander niet. Ja. Maar die geheimhouding is wel even goed om die je net noemt, om die nog even uit te lichten.
Ja.
Hè, die dans die ik net omschreef, dat binnen mediation spreek je af, alles wat we hier bespreken aan tafel, dat blijft hier aan tafel. En dat kan niet later bijvoorbeeld in een procedure worden gebruikt. En dat lijkt misschien op zich een makkelijke afspraak. Maar het is nou juist bedoeld om dan gewoon wel te zeggen van...
Dat er ook jouw klinkt. Ja.
Ik vind jou een eikel.
Ja.
Dat mag je dan zeggen.
Ja.
Huh?
Ja.
En dat helpt wel. Want opeens kan je dus, waar je dat eerst helemaal krampachtig, kan je gewoon zeggen van joh, wij zien die toekomst niet met jou. En die ander kan zeggen, nou ja, ik baal er natuurlijk wel van, want ik was nog niet zo ver. Mm-hmm. Maar dan... En dan is de weg open om te gaan kijken, oké, hoe gaan we daar dan uitkomen met elkaar?
Ja.
En als je kijkt naar dat, dus we hebben besproken van zo komt zo begint zo'n traject, zeg maar, waarmee we met elkaar, waarmee jullie in aanraking komen. Wellicht komen we ook nog in mediation terecht. En dan komen we eigenlijk op dat punt waarmee jij begint, in ieder geval Jelle, met jouw partij. Namelijk het punt van waar wil je op uitkomen? En dan is dat moment, dan ligt daar een voorstel om afscheid te nemen van elkaar. Wat is daar dan nog voor jou belangrijk in om mee te nemen? Grijp je dan inderdaad terug naar dat beginmoment? Van, hey, dit is waarmee je bij me kwam, dit is waar je op uit wilde komen. En is dat dan ook iets waar zo'n werknemer dan tevreden mee de deur uit loopt?
Nou ja, ook dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de wensen van de werknemer. Tuurlijk, je hebt wel een beetje de vaste knoppen waar je aan kunt draaien. Hè? De einddatum, de hoogte van de vergoeding. En nou ja, goed, zo is er nog een aantal. Maar ik vind ook dat daartussen, ook hoe je het communiceert naar een werkgever toe, of van een werkgever naar de werknemer toe, daar kan je echt nog wel verschil maken. Nou, als ik een voorbeeld zou moeten noemen, hè, bijvoorbeeld een einddatum. Hè? Je zou kunnen zeggen, als je de einddatum wat meer opschuift naar de toekomst toe, hè, dat geeft de werknemer ruimte, hè, een stukje zekerheid, want hè, je valt niet terug op een lagere uitkering. Overigens sowieso voor sommige werknemers, hè, zeker oudere werknemers, merk ik dat vaak, is bijvoorbeeld het idee van de uitkering is heel anders dan vaak voor jongere werknemers. Ja. Hè? Een jongere die is wel gewend aan de gedachte om af en toe eens eventjes een maandje in de WW te zitten. Maar als je al bijna 40 jaar bij een werkgever zit, daar hangt een heel ander
gevoel ook aan vast.
Heel ander gevoel aan vast.
Gaat de WW niet in?
Nee, precies. Ja. Ja. Dus dat zijn allemaal elementen die je meeweegt. Maar ook in de communicatie. Soms is het voor een werkgever ook, maar dat kan jij misschien straks nog wat over zeggen, makkelijker om mee te denken met een werknemer door te zeggen van, joh, ik geef jou 2-3 maanden uitstel dat inderdaad die einddatum er is.
Ja.
Wat dus ook financieel 2-3 maanden loon is. Maar dat communiceert anders dan dat je zegt, nee, we laten die einddatum wat meer in het nu staan.
Ja. Ja.
Maar ik wil 3 maand salarissen bovenop de vergoeding hebben.
Ja.
Financieel onderaan de streep qua euro's komt het op hetzelfde neer.
Maar de manier waarop je het vertelt, is de toon die de muziek
is
maakt,
net anders.
Hè?
En dat is denk ik ook omdat in die vergoedingensfeer, als je dat dus afzet tegen een procedure, dan bij een kantonrechter, als er inderdaad ontbinding is, moet je als werkgever de transitievergoeding betalen. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Maar als je daar steken hebt laten vallen als werkgever, dan kan daar nog bovenop een billijke vergoeding worden toegekend. Dus het is eigenlijk een soort straf, zou je kunnen zeggen. Van, je hebt je zaken niet op orde. Dus die straf zit daar toch ergens in. Dus als jij zegt van, die vergoeding moet met 3 maand salaris omhoog, dan zit daar al best wel een zwaar element in. Waardoor dat lastiger communiceert en dat je zegt van, joh, je helpt mij daarmee als ik pas over 3 maanden uit dienst kan. Want dan kan ik vanuit het dienstverband, hoef ik niet de WW in, enzovoort.
Ja.
Dus daar besteed ik wel aandacht aan. Van hoe bereik je nu het resultaat waar je verder mee kan? Maar nou ja, daar kan je nog wel een beetje in wisselen.
Mooi.
Ja.
Ja. Wil jij daar nog kort wat over zeggen, Wil?
Ik omschrijf het altijd als een soort soeppan. Je hebt natuurlijk allerlei ingrediënten. En de werkgever is vaak bereid inderdaad om een bepaald bedrag mee te geven. En inderdaad zit het dan in emotie. Je moet zo snel mogelijk weg. Die einddatum, huppakee. Nou, dan zeg ik, wat maakt het dan? Aan mijn kant zeg ik natuurlijk, wat maakt het dan uit? Of je het nou linksom of rechtsom geeft. Hè? Dat maakt helemaal niet uit. En voor werknemer A is inderdaad geld veel belangrijker. En voor werknemer B is tijd veel belangrijker. Of die wil nou placement traject of... er zitten nog allerlei componenten.
Er spelen allemaal verschillende elementen mee.
Maar fiscaal ook nog wel soms wat...
Zeker, dus je kijkt gewoon hoe komt voor beide partijen zo gunstig mogelijk uit. Maar wat ik wel altijd probeer te voorkomen is dat er een soort koehandel ontstaat. Hè, dus dat je echt, want je gaat dan op een gegeven moment in de onderhandeling, dan ga je vaak even op de gang om te kijken, nou, met je partij, wat ben je bereid? We zijn nu zover dat we, wat gaan we dan nu de werknemer bieden? Ik geloof dan ook niet in, nogmaals, in helemaal onderin beginnen. En dan,
of helemaal bovenin.
Of helemaal bovenin. Maar ik geloof wel in grote stappen. Omdat ik denk, als je allebei elke hele kleine stapjes maakt, dat duurt een eeuwigheid. Er komen steeds meer boosheid, steeds meer emoties, steeds meer gedoe op tafel. Dus ik geloof wel in, gewoon neerleggen wat je wil geven. En er zal altijd nog iets ruimte in zitten. En ik zeg ook altijd als er geen ruimte meer in zit. Want ik heb ook wel eens gewoon het voorstel op tafel gelegd wat de max is van de werkgever. Die wil het geven. En die zei, dit is het. En dat was echt een keurig voorstel. Anders dan is het natuurlijk... en dan zeg ik ook, de rek is eruit. Dit is het. En dan, als je maar gewoon eerlijk benoemt wat het is. En dat je daar dus geen spel mee speelt.
Ja.
En
dat werkt heel prettig.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Hoe vaak... ik, maar ook andere advocaten zeggen altijd van, nou, dit is echt het uiterste voorstel. Dat is het nooit.
Dat weet ik ook. Maar ik zeg altijd tegen mijn werkgever, hoef je niet te geloven, want dat is niet zo. Nee. Maar als ik het zeg, is het echt zo. Ja, dat is echt waar. En dat weet je. Dat is ook hoe het... En dat mensen, steeds mensen kennen mij natuurlijk, die weten dan op een gegeven moment ook, als ik zeg, nou, de rek is recht uit. Meestal bel ik dan even, maar dat is even buiten de mediation natuurlijk om. Dus als er geen mediation in sprake is, want anders kan je niet even gaan lopen bellen, want je hebt daar geheimhouding met elkaar. Dan is het wat het is.
Maar goed, dan heb je snel duidelijkheid. En dan, als het dan een nee is, dan moet je alsnog een deurtje verder.
Ja.
En dat is ook wel vaak zo in de onderhandeling, sorry.
Maar we gaan wel richting... We gaan hier ook richting de afronding.
Okay. Nee, dat ik wil zeggen, sommige dingen zijn kan je ook wel gewoon berekenen.
Ja.
Je weet gewoon een procedure. A duurt ongeveer zo lang. En als je als werkgever dus en die onzekerheid niet hoeft en je hoeft daar de kosten niet voor te maken. En dus dat mag ook ergens een plek krijgen in het
proces.
In de regeling die je dan met elkaar kan treffen. Ja.
Nou, wat mooi.
Hou mijn mond.
Ja, nee, dat is... Ja. We hebben van je genoten, Jelle. Dus dat is hartstikke fijn. Maar we gaan inderdaad wel richting de afronding. Want dat is denk ik ook goed. Ondanks dat we hier volgens mij nog heel lang over door kunnen praten.
Ja, zeker.
Dus, maar ik ga je toch nog één keer het woord geven. Want ik zou je willen vragen, even heel snel reflecterend op dit gesprek, of er nog één praktische tip is die je mee wil geven voor mensen die in zo'n situatie zitten als wij net over gesproken hebben, waar je denkt, nou, als ik nog één ding mee mag geven, dan zou ik dat willen doen.
Heb ik natuurlijk niet over nagedacht, over deze vraag.
Nee, dat
maar
is...
Ik denk zowel voor een werkgever als werknemer, zoek een adviseur die gewoon duidelijke taal spreekt en waar je je goed bij voelt, waar je je vertrouwd bij voelt en nou ja, die je ook wil volgen in die advisering.
Ja.
En ik zie, nou ja, als ik... Er komen vaak genoeg werknemers en ook werkgevers bij mij. En die meteen aan de telefoon leggen ze me eigenlijk al op hoe ze willen dat ik ga acteren.
Oh ja.
Wat voor briefje ik moet schrijven. Ja. Wat voor handelingen ik moet doen. Nou, dat ook weer is een stukje ervaring, denk ik. Misschien 10 jaar geleden zei ik van, nou oké, dat doe ik wel. Ja, nou, dat doe ik dus niet meer.
Nee.
Want dan ben ik gewoon niet jouw adviseur. En... ik denk dat je, ja, ik bedoel, het kost geld. Dus zoek dan ook gewoon iemand die bij je past, waarvan jij een goed gevoel hebt, die jij ook gewoon wil volgen in de advisering.
Ja.
Dus dat zou mijn tip zijn.
Nou, dat lijkt me heel mooi. Heb jij er nog wat aan toe te voegen?
Dat is echt een hele goede tip, want ik denk daar echt, we lijken wel of we het hebben afgesproken.
Is overigens maar zo... niet zo voor de luisteraar.
Ja, ik moet er nu overheen. Ja. Dan denk ik, oh jeetje. Ja. Nou, en dan denk ik dat ik er wel mooi aan kan toevoegen dat het er een eerlijk verhaal moet zijn. En geen poespas, geen geneuzel eromheen. Dus ik zeg altijd, de dans mag je doen, maar het schaakspel laten we thuis. Want we gaan niet schaken, we hoeven iemand niet schaakmat te zetten. We gaan gewoon eerlijk zijn. En ik denk dat... Dat ook de mensen zijn die op mijn pad komen. En als mensen inderdaad... Ik heb toevallig van de week ook zo'n klant gehad die mij... Ja, die wilde van alles van mij waar ik helemaal in mijn onderbuik een heel naar gevoel bij krijg. En dan toen heb ik gewoon gezegd, ja, ik ga dit niet zo doen, want dit is niet hoe ik wil werken.
Nee.
En dat durf je dan op een gegeven moment inderdaad te zeggen. Want anders, je kan dan al zeggen dat het misgaat.
Ja.
Ja, ja.
Het wordt een fiasco. Ja. Want en dan ben jij degene die zijn werk heeft goed gedaan.
Precies, ja.
En dan dat werkt helemaal voor geen meter voor mij.
Nee. Nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Ik ga er ook zeker niet meer overheen. Want daar heb ik de juiste kennis ook niet voor. Wat ik wel ga doen, Jelle, is jou bedanken voor je aanwezigheid.
Heel graag gedaan.
En voor alle kennis en informatie en wijsheden die je met ons gedeeld hebt. Ik denk dat het een hele waardevolle aflevering geweest is. Voor jou ook, Willianne. Dankjewel dat je er weer was. En voor jou als luisteraar ook bedankt. En als je dit gekeken hebt, bedankt voor het kijken. En vind je dit nou een leuke podcast en denk je, ik wil de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan. Dat doe je in de luisterkanalen door op de plusjes te drukken, zodat je zeker weet dat je de volgende aflevering niet mist. En bij YouTube kun je natuurlijk gewoon abonneren. En dan staat er over 2 weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor de zijn.
Dankjewel.
En,
tot de
volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontslaghulp de Werkgevers, de podcast. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen om met meer rust en overzicht naar je eigen situatie te kijken. Zit je nu zelf met vragen of twijfels over een werknemer? Of wil je gewoon eens sparren over wat er in jouw situatie mogelijk is? Boek dan de gratis ontslagscan via de link in de show notes. In 30 minuten krijg je helderheid over jouw opties. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende aflevering niet mist. Tot de volgende keer!